Markus 15, vers 33, daar staat: op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei: laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze man was Gods zoon. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat vormt in het evangelie van Marcus de climax van de lijdensweg en de kruisiging van Jezus. En deze woorden zijn door de eeuwen heen voor vele mensen een mysterie geweest. Voor bijbelgeleerden, voor predikanten. En atheïsten en spotters die gebruiken deze woorden vaak om aan te tonen dat misschien Jezus zelf wel is gaan twijfelen over zijn rol als Messias. Dat Jezus absoluut daardoor dus niet God kon zijn. En het is ook een aparte uitspraak. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik zelf heb het ook in het verleden wel een lastige tekst gevonden. Ik weet nog, als tiener, toen ik nog bij mijn ouders woonde, toen hadden we lange tijd een kunstenaar uit Tsjechië bij ons te logeren. Een jonge man. En had een apart accent. Als hij sprak, dan zei hij: ik ben een kunstenaar. En dat klonk altijd een beetje apart. Maar hij was een diepgelovige jongeman. En hij was altijd, had hij een tape recorder. En dan was hij de Bijbel aan het bestuderen. En teksten die hem aanspraken, die sprak hij in op de tape recorder. En later vond ik nog eens een cassettebandje van hem. En toen hoorde ik zo: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik dacht van, wat klinkt dat toch akelig. En ik kon er niet veel mee met die tekst. Maar ik ben me door de jaren heen ben ik mijn aandacht op deze tekst gaan richten. En ik ben mij juist meer en meer gaan beseffen dat juist in deze tekst die zo grimmig lijkt, dat daar Gods liefde en verlossing juist op zijn krachtigst tot uitdrukking komen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik zal het uitleggen. Ik wil dit gebed van Jezus met u bestuderen in de context van de lijdensweg van Jezus. En in de context van het evangelie van Marcus. En ook aan de hand van de oorspronkelijke psalm waar Jezus dit gebed uit quoteert. En ik wil dit doen om te laten zien dat zelfs in deze tekst, waaruit zoveel radeloosheid lijkt te spreken, God u wil bemoedigen en u redenen tot vreugde wil geven. Nou, als eerste wil ik benadrukken dat Jezus hier spreekt in de woorden van een reeds bestaande psalm, psalm 22. De psalmen in de Bijbel, die waren gemaakt in specifieke situaties en omstandigheden. Maar de psalmen zijn ook samengevoegd in het psalmenboek, omdat deze psalmen ook voor andere mensen en in andere situaties ook toepasselijk waren. Het waren goddelijk geïnspireerde gebeden en liederen die de Joden ook in het dagelijks leven en op feest- en offerdagen gebruikten. En daarbij was er ook nog het besef dat de psalmen vaak een profetische lading met zich meedroegen. Over vele psalmen kwam het besef dat ze op een profetische manier over de Messias spraken. En dat zien we ook in het evangelie van Marcus. Alleen daarin al zien we dat de beschrijving van de lijdensweg van Jezus in de hoofdstukken 14 en 15 maar liefst 10 verschillende psalmen worden gebruikt om aan te tonen: deze Jezus, dat is de Messias. 16 keer is er een psalmverwijzing en daarbij wordt psalm 22 5 keer gebruikt. Dus vooral deze psalm 22 was voor Marcus erg belangrijk om uit te drukken. Hier zit een profetische lading in en dit wil iets zeggen over de Messias, over Jezus. De psalmen die in hoofdstukken 14 en 15 van Marcus worden gebruikt, die behoren allemaal tot de zogenaamde klaagpsalmen. En dit zijn psalmen waarin de psalmist zich vaak in grote nood bevindt. En vanuit deze grote nood het uitroept naar God. En deze nood die kan uit allerlei verschillende vormen bestaan. Valse beschuldigingen, bespottingen, berovingen, geestelijk of lichamelijk geweld, honger, armoede, ongeluk en vooral ook de dreiging van de dood. En vanuit deze ellende richt de psalmist zich dan tot God. En hij roept tot God uit vanuit zijn ellende, vanuit deze situatie. Vaak vreest de psalmist dat de ellende misschien wel gekomen is doordat God zich heeft afgekeerd. Dat hij is afgewezen en dat hij is vergeten. Dat God verre van hem is. Dat God zijn aangezicht heeft verborgen en dat God zich in zijn woede zich van hem heeft afgekeerd. En het meest vreest de psalmist door God verlaten te zullen worden. En in het ergste geval dat hij daadwerkelijk door God verlaten is. Nou, dat laatste komt maar 3 keer in de hele psalmen voor. Maar 1 keer daarvan, dat is in psalm 22. De psalm die Jezus uitroept aan het kruis. En dit besef van Gods verlatenheid, dat roept dan ook gelijk de vraag op, waarom? Deze waarom-vraag geeft uitdrukking aan het frustrerende onvermogen van de psalmist om Gods handelen te zien in zijn ellendige situatie. De psalmist vindt Gods afwezigheid onbegrijpelijk en hij roept daarom, waarom? En soms komt de psalmist tot het besef dat het door zijn eigen zondig gedrag kan komen, dat God afwezig is of lijkt. Maar vaak zien de psalmisten ook geen enkele reden waarom ze door het lijden heen gaan. En ervaren ze hun ellende als iets onverdiend, wat ze niet verdiend hebben. Zoals ik al heb aangegeven is psalm 22 die Jezus hier aan het kruis quoteert, zo'n klaagpsalm. Over een situatie van ellende, van godverlatenheid. Maar liefst 5 keer wordt deze psalm op Jezus toegepast. En de situatie van Jezus, die is ook ellendig te noemen. De lijdensweg van Jezus was echt een grote lijdensweg. In de hof van Gethsemane verzuimden de discipelen om met hem te waken. Judas kwam hem verraden met een kus. De discipelen lieten hem in de steek en vluchtten weg. In het huis van de hoge priester werden er vele valse getuigenissen tegen Jezus afgelegd. Hij werd gespuwd, hij werd geblinddoekt, hij werd met vuisten geslagen, door Petrus verloochend, geboeid, gegezeld, belachelijk gemaakt met een purperen gewaad en een kroon van doorntakken, met een rietstok geslagen, bespot, ontkleed, er werd gedobbeld om zijn kleren. En uiteindelijk werd hij gekruisigd. En zelfs aan het kruis werd hij nog door 2 andere gekruisigden beschimpt. En om 12 uur, midden op de dag, viel er een duisternis over het hele land. Een duisternis die 3 uur aanhield. Een grote vorm van lijden. Het besef van Godverlatenheid wordt door al deze gebeurtenissen steeds groter. Komt een diepe 3 uur durende duisternis van het kruis en daarmee komt het tot zijn climax. En dan, op dat moment, roept Jezus de woorden van psalm 22. Hij doet het in zijn eigen taal, zijn moedertaal, het Aramees. En hij roept dan Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus past hier de woorden van de klaagpsalm dus op zichzelf toe, in zijn eigen moedertaal. En de woorden van de psalm zijn op dat moment ook erg toepasselijk op Jezus. Vele vormen van ellende die in de klaagpsalmen beschreven worden, zijn hier Jezus ook ten dele gevallen. De pijn, het verdriet, de beschuldigingen, de armoede, de bespottingen, de vernederingen, de martelingen en de verlatenheid die de psalmisten door de eeuwen heen ervaren hebben, worden hier ook door Jezus ervaren. En Jezus identificeert zich hier dan ook met al dit leed. Dat Jezus hier juist Psalm 22 uitkiest, is opmerkelijk. Deze psalm spreekt namelijk van een besef van Gods verlatenheid, maar doet dit in een gebed wat aan God gericht is. En niet alleen een gebed aan God gericht, maar ook God wordt hier tot tweemaal toe aangesproken als mijn God. Mijn God, mijn God. Twee keer. En hierin schuilt, ondanks het besef van Gods verlatenheid, juist ook een heel groot geloof en vertrouwen. De psalm beschrijft verderop in versen 4 tot 6 Gods trouw die hij ook aan de voorvaderen heeft getoond. En in versen 10 en 11 Gods trouw aan de psalmist zelf, die hij al vanaf zijn geboorte aan heeft opgevangen en gedragen. Dus ondanks het besef door God verlaten te zijn, blijft de psalmist vertrouwen in de God die in het verleden ook steeds zijn trouw heeft getoond. Ondanks de verlatenheid blijft het zijn God. En het feit dat Jezus juist deze psalm bidt aan het kruis, duidt dus niet erop dat Jezus in vertwijfeling was, of in ongeloof of in desillusie, maar juist dat Jezus een rotsvast vertrouwen had. De klaagpsalmen over Godverlatenheid hebben bijna allemaal uiteindelijk ook weer een positieve wending. Juist doordat de psalmisten God aanroepen vanuit hun gevoel van Godverlatenheid, zien ze ook Gods interventie en uiteindelijk Gods redding. Zo ook in Psalm 22. In vers 25 verwoordt de psalmist dat op de volgende manier. Hij veracht de zwakken niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hij hoort zijn hulpgeroep. Maar bij Jezus lijkt dit aanvankelijk niet het geval te zijn. 3 uur lang hangt hij in enorme pijn, stervend aan het kruis, in een duisternis die heel het land bedekt. Deze duisternis is niet zomaar een duisternis. Het is niet als een zonsverduistering waarin de zon enige minuten door de maan wordt in eclips staat. Nee, dit is een duisternis van werkelijke Godsverlatenheid. In Amos 8 vers 9 staat, op die dag spreekt God de Heer, zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan en het land verduisteren op klaarlichte dag. Bij Amos gaat het hier erover dat Gods oordeel over de zondige wereld komt. Een oordeel waarbij God zijn beschermende hand terugtrekt van de zondige mensen en hen ten onder doet gaan. De duisternis die hier over Israël ligt ten tijde van de kruisiging, is daarnaast ook de duisternis van de dood en het dodenrijk. In Job 10, vers 21 en 22 wordt gesproken over de dood als het land van de diepe donkerte. Het land van de donkerste duister, van de diep zwarte chaos. Wat Jezus aan het kruis ervaart, is Gods oordeel over de zonde van de mens en de diep zwarte duisternis van de dood en het dodenrijk. En vanuit deze duisternis spreekt Jezus de woorden van Psalm 22 uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar Jezus verdiende geen oordeel voor zonde. We hebben het gezongen, hij die zonder zonde was. Jezus had als mens nooit gezondigd. Jezus verdiende het absoluut niet om te sterven. Wat hier gebeurt aan het kruis is een plaatsvervangend lijden. Zoals Jezus zich met zijn lijdensweg identificeerde, met alle ellende die in de klaagpsalmen beschreven stond, Zo identificeert hij zich nu ook met de zondige mens die Gods oordeel, Gods straf, Gods verlatenheid en de dood verdient. Daarom was er duister boven Israël. Daarom riep Jezus de psalmwoorden. Opnieuw moeten we stilstaan bij het woord waarom. Jezus wist waarom. In Marcus 8 lezen we: hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden. Maar dat hij na 3 dagen later ook weer zou opstaan. Hij wist dus dat het Gods wil was dat hij zou sterven. Hij wist zelfs waarom dit moest gebeuren. Marcus 10. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. In Marcus 14. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, wat voor velen vergoten wordt. Jezus die wist dus wat de wil van de Vader was. Dat hij plaatsvervangend zou sterven voor de mensen. En als Jezus dan aan het kruis de vraag uitroept: waarom hebt u mij verlaten? Dan stelt hij deze vraag ook niet namens zichzelf, maar namens alle mensen die ooit het besef hebben gekend van Gods verlatenheid. Namens alle mensen die soortgelijke pijn en ellende hebben ervaren als Jezus op zijn lijdensweg. Jezus wordt als het ware één met alle mensen die door God verlaten zijn. En door één met hen te worden, neemt hij al hun pijn en verdriet en ellende en eenzaamheid op zichzelf. De ellende in de wereld heeft grotendeels zijn oorsprong in de zondeval. Door de zonde is de mens afgescheiden van God. Door de zonde en de gevallen wereld overkomt de mensen rampspoed. En soms treft rampspoed mensen niet omdat ze zelf gezondigd hebben, maar gewoon omdat er een zondige wereld is, vanwege het zondige gedrag van anderen. En mensen ervaren de Godverlatenheid die aanwezig is door de kloof die geschapen is tussen een zondige wereld aan de ene kant en een heilige God aan de andere kant. En de kern van al het lijden op deze wereld is de afwezigheid van God die mensen ervaren. Maar Jezus nam aan het kruis die Godverlatenheid op zich. Hij identificeerde zich met de zondige mens. Jezus die begon die identificatie al eerder in zijn leven. Als we kijken naar het verhaal van de doop. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. En op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Jezus die wordt in deze passage gedoopt door Johannes de Doper. En Johannes de Doper die leefde, kleedde, at en sprak als de profeet Elia. En mensen erkenden hem ook als de nieuwe Elia. En de waterdoop was een doop van bekering en vergeving en een nieuwe toewijding aan God. Het oude leven legde mensen af in het water. En vanuit het water kwamen ze als een nieuw mens, God volkomen toegewijd. Maar Jezus die had dat voor zichzelf niet nodig. Jezus was geen zondig mens. Hij had geen bekering van zonde nodig. Maar hij begon hier al zijn taak om zich te identificeren met de mensen door ook de waterdoop in te gaan. En toen hij uit het water kwam, toen scheurde de hemel open en daalde Gods geest op hem neer en God sprak: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Er kwam dus een hemelse openbaring, bekrachtigd door Gods geest, dat Jezus Gods geliefde zoon was. De drie enige God, Vader, Zoon en Geest, waren hier in volledige harmonie aan het samenwerken in Gods grote reddingsplan. God wordt hier geopenbaard als de ware hemelse zoon van God, juist nadat hij zich door de doop heeft geïdentificeerd met de zondige mens. Markus 9 volgt er een nieuwe openbaring. Jezus die gaat met Petrus, Jacobus en Johannes de berg op. En voor hun ogen verandert hij van gedaante. Hij verschijnt in zijn hemelse goddelijke vorm aan hen. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. En Elia is daar weer. En Mozes. En Jezus gaat met hen in gesprek. En Petrus die is zo in de wolken dat hij drie tenten wil laten maken. Eén voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia. En in vers 7 staat er dan... Toen viel de schaduw van een wolk weer over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Mozes stond bij de Joden symbool voor de wet, hun belangrijke Torah. Elia stond symbool voor de profeten, de belangrijke profeten van het volk. De wet en de profeten werden gezien als de hoogst mogelijke openbaring van God op aarde. Maar... net als bij de doop van Jezus, spreekt nu opnieuw de stem van God de Vader, dit keer bekrachtigd door een zichtbare wolk, dat Jezus zijn geliefde zoon is. En dat de discipelen vooral ook naar hem moeten luisteren. Met andere woorden, God had zichzelf geopenbaard door Mozes, door de wet en door Elia, door de profeten. Maar de hoogste openbaring van God op aarde kwam door Jezus. Hij is de geliefde zoon binnen de goddelijke drie-eenheid. Hij was God op aarde. Nou, laten we met deze twee verhalen terugkeren naar onze tekst in Markus 15. Ook in deze tekst komt er een goddelijke openbaring. Maar deze keer is de openbaring heel anders dan in de vorige twee verhalen. Bij de doop was God duidelijk aanwezig in de vorm van de geest die als een duif neerdaalde. En de stem van God de Vader die uit de hemel sprak, vanuit de opengescheurde hemel. En bij de berg van verheerlijking straalde Jezus met goddelijk licht. En was Gods geest zichtbaar in de vorm van een wolk. En sprak opnieuw God de Vader vanuit die wolk. Maar bij het kruis spreekt er geen stem uit de hemel. Is er geen goddelijk licht. Geen duif, geen wolk, alleen maar duisternis. Bij de doop was er Johannes de Doper, de nieuwe Elia, die de weg voor de Heer baande. Bij de berg van de verheerlijking was er Mozes en opnieuw Elia, om bij te dragen aan de goddelijke openbaring. Maar aan het kruis komt er geen hemelse bijstand. Als Jezus in het Aramees Eloi, Eloi, lema sabachthani roept... dan denken de omstanders dat hij om Elia roept. Is Elia daar dan? Maar Elia komt niet te hulp. Wat de spotters rondom het kruis niet beseffen... is dat de uitspraak van Jezus niets te maken heeft met Elia... maar met het feit dat hij zich, net als bij zijn doop... aan het identificeren is met de zondige mens. Daarom komt er geen goddelijke hulp. Daarom blijft er een oordelende... dodelijke duisternis hangen boven het kruis. Maar als hij dan met een luide kreet zijn laatste adem uitblaast, komt er opnieuw een scheuring. Niet een scheuring in de hemel, maar in de tempel. In vers 38 staat, in het voorhangsel van de tempel scheurde toen van boven tot onder in tweeën. En toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij werkelijk, deze mens was Gods zoon. Bij de doop scheurde de hemel open en sprak God de Vader. Maar nu, bij de dood van Jezus, scheurt het voorhangsel van de tempel. En dit voorhangsel symboliseerde de afscheiding tussen God en mens. Met andere woorden, het voorhangsel symboliseerde voor de mens... de godsverlatenheid. Maar door de dood van Jezus aan het kruis... en doordat hij zich identificeerde met de zondige mens... en met zijn plaatsvervangend offer... werd de toenadering tot God weer mogelijk. En zoals bij de doop en de verheerlijking van Jezus... God de Vader sprak dat zijn zoon zijn geliefde zoon was... zo erkent hier bij het kruis een heidense Romeinse soldaat... dit is werkelijk... Gods zoon. Door het hele evangelie van Markus wordt ons duidelijk gemaakt dat Jezus van goddelijke oorsprong is. Dat Jezus de goddelijke identiteit bezit. En dat hij samen met de Heilige Geest behoort tot de heilige drie-eenheid. Maar aan het kruis voltrekt zich de mooiste openbaring over God van de hele Bijbel, als je het aan mij vraagt. Binnen de drie-eenheid hebben Vader, Zoon en Geest besloten dat Jezus als mens op aarde zou komen. Dat hij zich zou identificeren met de zondige mens, eerst in de doop, daarna in de verzoekingen en uiteindelijk aan het kruis. En toen heeft er aan het kruis zich iets heel wonderbaarlijks plaatsgevonden. Dat is haast niet te bevatten. God de Zoon, de geliefde Zoon van God de Vader, werd verlaten door God de Vader. Om op die manier zichzelf volledig te identificeren met de zondige mens die door God verlaten is. Zodat ieder mens die nu zijn vertrouwen stelt op Gods Zoon weer mag beseffen dat God er voor hem is. Dat God hem of haar niet verlaten heeft. God heeft de hoogste vorm van liefde getoond. In de Bijbel staat dat er geen hogere vorm van liefde is dan jezelf te geven voor een ander. Je leven te geven. En God zelf heeft aan het kruis zijn leven gegeven. God zelf heeft aan het kruis de Godsverlatenheid ervaren, zodat wij niet langer door God verlaten hoeven te zijn. Het toont aan dat een ieder die zich door God verlaten voelt, mag weten dat Gods hart en Gods liefde juist naar die mensen uitgaat. Het kruis wil de eenzame, lijdende mensen een openbaring geven van Gods liefde. God die richt zich naar ons. Hij keert zich niet af, hij verlaat ons niet. Hij omarmt ons met zijn liefde. De centurio die ontving die openbaring. Niet door een opengescheurde hemel, niet door een goddelijke duif, niet door een hemelse wolk, niet door een hoorbare stem van God de Vader, maar door de gekruisigde Jezus die uitriep: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daardoor kwam hij tot het besef, werkelijk, deze mens was Gods Zoon. Psalm 22 eindigt met herstel en redding. Maar bij Jezus kwam er aanvankelijk geen herstel en geen redding. Hij onderging alles. Hij ging tot in de dood. Maar toen bleek dat zelfs de dood niet het laatste woord had. Juist door Jezus' dood kwam er opstanding uit de doden. Juist door Jezus' dood werd Gods ultieme reddingsplan in werking gezet. Door Jezus' dood en opstanding kregen ook de latere profetische passages van Psalm 22 hun vervulling. In Psalm 22, vers 28 en 29 staat: overal, tot aan de einden der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen ze zich buigen, alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. De dood en opstanding van Jezus hebben het koninkrijk van God zichtbaar gemaakt. Op aarde voor alle mensen. Door Jezus kunnen mensen uit alle volken en alle stammen tot God komen. En in zijn aanwezigheid knielen voor de koning der koningen. In vers 30 wordt zelfs profetisch gesproken over de opstanding uit de dood. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Door Jezus' dood is er nieuw en eeuwig opstandingsleven voor een ieder die gelooft. Niet in verlatenheid van God, maar juist in Gods liefdevolle aanwezigheid. En dit alles is mogelijk voor hem en voor ons allen, doordat Jezus die Godsverlatenheid op zich genomen heeft. Nu is er eeuwig leven voor een ieder die gelooft. Ik had het aan het begin over de Tsjechische kunstenaar Lubos. Lubos heeft geen makkelijk leven gehad. Hij heeft een groot deel van zijn leven in armoede verkeerd en is uiteindelijk aan kanker overleden. Maar hij heeft altijd een sterk besef gehad dat God bij hem was. Ondanks zijn meditatie over mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Heeft hij altijd geweten, God is dicht bij mij. En toen hij in het ziekenhuis was, toen kreeg mijn moeder een lied op haar hart. Soon and very soon we are going to see the king. En ze belde vriendin uit de kerk erover op. En die had dat lied net aanstaan. En ze had echt het idee, ik ga dit op een cassettebandje zetten en naar Lubos opsturen. En op de dag van zijn sterven in het ziekenhuis stond dat te spelen. Soon and very soon we are going to see the king. En ook op zijn begrafenis heeft dat gespeeld. Ik noemde aan het begin ook vriendin van de Bijbelschool Julia. Julia ken ik al 20 jaar, is mijn beste vriendin. Zat bij mij op de Bijbelschool van Azusa. Vorig jaar is bij haar uitgezaaide kanker geconstateerd. En de doktoren hebben gezegd, er is niks meer aan te doen. En zij gelooft dat God haar nog kan genezen, maar ze berust ook in het feit dat het wel eens niet kan gebeuren. Maar wat zij wel weet, is dat God met haar is en dat God haar niet verlaten heeft. Soms vraagt ze wel, waarom hier, waarom gebeurt dit? Maar ik vind het zo moedig en zo knap van haar om te zien dat zij nog steeds beseft, God is met mij en God die houdt van mij. En daar mogen we allemaal een voorbeeld aan nemen, denk ik. In alle vormen van ellende, pijn en verdriet mogen we weten dat God er is. En alle pijn en al het lijden en het verdriet zal ook verdwijnen. Soms al in dit leven, maar sowieso in het leven dat komen zal. En soms ervaren we dit nog niet en soms overkomt ons nog rampspoed. En soms lijkt het alsof God ons verlaten heeft. Maar door de kruisdood van Jezus mogen we weten dat God ons nooit verlaat. Hij is bij ons tot aan de voleinding van de wereld. Amen.